Deze coronatijden zijn voor iedereen een beproeving. We voelen ons allemaal wel eens somber. En dan kunnen nieuwe of verfrissende inzichten helpen om de dingen weer anders te zien. Met ons te forceren en fantastisch te willen zijn, maken we onszelf eerder ongelukkig dan dat we de grote vooruitgang van de mensheid realiseren. Ik ben Elke Geraerts, CEO van Better Minds at Work en dokter in de psychologie. Vandaag spreek ik met professor Dirk de Wachter. Dirk heeft weinig introductie nodig. Psychiater, hoogleraar, opinieleider en bekend van zijn bestsellerboeken zoals Borderline Times en De Kunst van het Ongelukkig Zijn. Dirk, om dit gesprek te starten, ik hoor jou heel regelmatig zeggen: mensen moeten elkaar meer in de ogen kijken.
Ja.
Zullen we dat eens eerst een minuut doen?
Ah ja, à la Abramovic.
Ja.
Oké. Een hele minuut.
Ja, ik zal tellen in mijn hoofd. Fijn, een moment van verbinding. Ik denk dat je gelijk hebt, Dirk. Mensen moeten dat vaker doen. Bij Better Minds at Work hebben wij een metafoor over de olifant en de konijnen. En de olifant representeert alles dat te maken heeft met je prioriteiten die je op een dag wilt doen. En de konijnen, dat is de waan van de dag. De instroom in je mailbox, in je telefoon. En ik vroeg me af, zo op deze vrijdag namiddag, wat jouw olifanten en konijnen zijn geweest vandaag.
Goh, dat is een hele zorgé bij mij altijd. Hè. Dat is een overrompeling van toestanden, zowel olifanten als konijnen. Heel concreet, ik heb lesgegeven, dat is de voorspelbaarheid.
Mm-hmm.
Ik heb een aantal vergaderingen gehad voor het scherm allemaal, zeer olifantig eigenlijk,
mm-hmm.
Zeer lastig. Konijnen, wat is er van konijnen? Dus onverwachte dingen die oppoppen,
ja.
Dat ik dacht...
Ook dat nog?
Wel, ik had gevraagd, ik zit zondag in een uitzending in Nederland, ik had gevraagd dat ze mij een taxi konden sturen. En dan kreeg ik bericht dat ging. Dat vond ik een plezant bericht.
Mm-hmm.
Dan kan ik in de auto wat slapen of wat lezen.
Mm-hmm.
En dan hoef ik mij niks aan te trekken. Dat vond ik een goed bericht.
Ja.
Ja, maar we krijgen altijd berichten. Dat is wel veel eigenlijk, ja. Veel konijnen, ja. Veel konijnen, altijd maar konijnen. Dat kweekt maar, die konijnen.
Ja, klopt. Dat houdt niet op, hè.
Ja. Maar goed, je leeft daarmee. Ik krijg heel veel berichten. Dat is een grote belasting, eigenlijk, mm-hmm. Zo.
Ja, blij dat je ons bericht zag om dit gesprek te doen. Ik zou met jou eens beeldend willen denken als stel, er is een vreemde kromming in de ruimtetijd en ineens bevind je in een kamer met Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud en Abraham Maslow. En de drie heren stormen op jou af, want jij bent de jongste van het gezelschap. En ze vragen aan jou, wat is er allemaal gebeurd sinds dat wij er niet meer zijn, Dirk? Wat zijn de nieuwe inzichten? Wat zou je dan met hen willen delen?
Ah, ik zou zeggen, het is eigenlijk altijd nog meer van hetzelfde. Ik zou zeggen, Nietzsche had gelijk, de eeuwige terugkeer van de dingen zo.
Mm-hmm.
Want uiteindelijk is dat ook wel zo. Hè? Alles verandert, maar ook de structuren blijven ook wel hetzelfde. Zo, de mens verandert zomaar niet. Hè?
Mm-hmm.
Maar goed, aan die figuren zou ik moeten zeggen dat er een vreselijke oorlog nog geweest is en zo. Maar zou hen dat besparen, zeker?
Ja. Maar bepaalde inzichten vanuit jouw vakgebied die er sindsdien zijn geweest?
Aan Freud dan?
Ja, bijvoorbeeld.
Ik zou zeggen, uw grote tijd is wat voorbij. Hè?
Ja.
Dat is ook triestig, hè?
Mm-hmm.
Ik zou die man in zijn grootsheid laten.
Mm-hmm.
Maar ik zou wel zeggen, we hebben de laatste jaren, her professor, toch een beetje meer interactionele, sociale visie op de... Ik ben systeemtherapeut,
mm-hmm.
hè, op de mens gekregen. Niet alleen het intrapsychische, maar ook het extrapsychische. Dat is toch wel erg ontwikkeld geworden. Zo. Dat zou ik misschien aan hem zeggen.
Mm-hmm.
En dan zou ik ook zeggen dat de neurologie ook nog verder en verder ontwikkeld is. Maar dat we uiteindelijk met al die kennis ook nog niet zoveel verder zijn geraakt in het helpen van de mensen.
Mm-hmm. Ja,
zo'n ding zou ik misschien zeggen.
Mm-hmm.
Nietzsche hangt er zo'n beetje vanaf in welke levensfase, want op het einde was hij niet meer er goed bij. Hè?
Nee, aannemende dat hij jou nog
dat
goed
hij nog
kan
scherper,
begrijpen.
Maar hij zou niet luisteren, hij zou zelf orakelen.
Mm-hmm.
Denk ik zo. Hij zou naar zo'n jonge gast niet luisteren. Ja. Maslow. Ja, het is een rare vraag. In de tijd, reizen in de tijd. Maar misschien zou ik zelfs graag zeggen, hoe is het? Eigenlijk is dat de psychiater. Hè? Mm-hmm. Ik zou graag vragen, hoe is het zo? Mm-hmm. Dat zou mij nog het meest interesseren, zo de wereld en alles wat veranderd is. Ik denk, dat is allemaal zoveel, daar kan ik niet goed aan uit.
Ja.
Maar ik zou, naar gelang de levensfase waarin dat ze zitten, aan Freud bijvoorbeeld vragen, hoe is het zo in Londen? Zo, dat is toch ook niet gemakkelijk, mm-hmm. zo verhuizen.
Ja.
En dan uw vrouw, enfin, ik heb gelezen dat zou ik niet zeggen, hè, maar ik mm-hmm. heb gelezen dat dat niet altijd zo fantastisch huwelijk was.
Mm-hmm.
Ik zou zo vragen, hoe is het met uw vrouw en met uw kinderen? Dat zou ik vragen.
Ja. Ja.
Zo gewone dingen van het echte leven, zo. Mm-hmm.
Ja. Ja, ik kan het me al helemaal voorstellen, ja, met die heren in een kamer.
Ja, 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 ja. Ik ben altijd geïnteresseerd toch in mensen eigenlijk. In, mm-hmm. hoe is het met mensen? Voorbij de façade van alle grandiositeit.
Mm-hmm.
Hoe is het met die mensen?
Ja.
Ja.
Stel, je bevindt je in een andere kamer. Een kamer waar je bent gevraagd als expert door een scholengroep die heeft beslist om het laatste jaar in het middelbaar onderwijs 1 uur per week voor de studenten vrij te maken om hen zelf voor te bereiden op het echte leven. Wat zou jij in dat lesuur steken?
1 uur?
Ja, elke week.
Ah, elke week,
ja,
een hele cursus.
Gedurende een heel jaar. Wat zijn dan de dingen waarvan jij vindt dat ze onontbeerlijk zijn voor jongeren die nu misschien missen in het onderwijs, maar die hen echt wel zou helpen om het echte leven in te gaan?
Ik zou in ieder geval niet in die aparte kamer blijven zitten.
Mm-hmm.
Ik zou hen in een kring zetten, waarschijnlijk. Mm-hmm. En waarschijnlijk zou ik iets doen rond beleving, weer hetzelfde, hè? Rond beleving van hoe is het leven, vertel, hoe voelt je? Dat komt weinig aan bod eigenlijk in het onderwijs.
Mm-hmm.
Dus het psychologische aspect, mm-hmm. het emotionele, het leven. Hoe is het om jong te zijn in deze tijd? Wat zijn jullie verlangens en angsten? En zo, dat zou ik wel. Maar ik zou er ook geen therapiegroep van maken, hoor. Ik zou toch ook wel. Dat vind ik ook, heb ik al een paar keer ook openbaar gezegd. Ik vind dat een filosofische vorming in het middelbaar onderwijs, en eigenlijk al van in het begin, wel een interessant idee zou zijn.
Ja.
Zo reflecteren, nadenken over wat is het leven?
Mm-hmm.
Wat is het goede leven?
Ja.
Dat zou ik wel met hen proberen, met hen altijd. Ik zou dat niet doseren. Hè? Mm-hmm. Het is niet de bedoeling om dan een cursus filosofie te geven. Hè? Maar ik zou reflecteren over het leven. Niet alleen hun individuele psychologische leven, maar het leven. Hoe is het om nu 17 jaar te zijn? Vertel, wat gaan jullie doen? Wat zijn de dromen, de verlangens? En daar zo samen over reflecteren.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat interessant is. Ja. Ja. In Frankrijk heeft men dat. Hè. Men heeft filosofie in de middelbare scholen.
Mm-hmm.
Al generaties lang. Dat vind ik een mooi idee. Dat is een voordeel van dat Franse systeem. Reflectie, nadenken. Wat is het leven? Dat vind ik belangrijk.
Mm-hmm.
Ja.
Kom je veel in contact nu met jongeren?
Ja, ik krijg heel veel mails en berichten en vragen. Dat kan ik niet allemaal doen. Ik krijg heel veel, maar echt, ik hoop dat als dat nu gehoord wordt, heel veel vragen van jongeren, dus humaniora-studenten. Hè,
mm-hmm.
Van, wij moeten een werkje maken, ja, voor die en die les. En ik heb uw boek gelezen, ik vond dat heel interessant, kent dat zo. Hè?
Mm-hmm.
En mogen we u niet een paar vragen stellen? En ja, het heeft mijn grote sympathie en eigenlijk zou ik dat moeten kunnen doen.
Ja.
Want ik wil jonge mensen erg aanzetten tot reflecteren enzovoort. Maar soms moet ik zeggen, ja, ik heb nu echt de eerste weken geen tijd. Dus dat is een probleem, te veel vragen.
Mm-hmm.
Ik heb het zelf gezocht, hè.
Ja.
Maar ja, mijn kinderen zijn al wat groter ondertussen. Ik had natuurlijk toen mijn kinderen jongerenleeftijd, dus echt tieners waren, dan had ik natuurlijk via hen meer contacten. Nu zijn dat ondertussen 20ers en 30ers al. En dat vermindert dan wel.
Mm-hmm.
En mijn studenten zijn ook wat ouder, dat zijn ook 20ers.
Ja.
Dus echt jong volk, nee, niet zoveel.
Ja, wat je ervan hoort tegenwoordig, dat de COVID-crisis natuurlijk wel een enorme impact heeft op dat jongerenwelzijn.
Ja.
Het lastige is om die motivatie hoog te houden bij jongeren.
Bij iedereen, denk ik.
Ja.
ook bij jongeren. Mm-hmm. Ja. Jongeren zijn kwetsbaarder, dat is wel juist, mm-hmm. maar ook wel flexibeler. Dus het heeft twee kanten, vind ik. En ik ben, zoals altijd, het meest bezorgd voor de heel kwetsbare groepen. Hè.
Ja.
De gemiddelde jongeling, die bestaat natuurlijk niet, hè, maar ik denk de meesten zullen daar wel door geraken. Mm-hmm. Ik ben nogal vertrouwvol over de flexibiliteit van de jeugd. Ik denk niet dat we binnen 20 jaar een gat gaan hebben zo in opleiding. Of zullen zeggen, dat is die corona-generatie, dat is verschrikkelijk. Die zijn allemaal hoogscorend in psychiatrische ziekten en suïcide. Dat denk ik niet.
Mm-hmm.
Maar er is wel een probleem. Kijk, wat corona doet, het is nu serieus, hè. Wat corona doet, is niks nieuw brengen, maar de dingen die al bestonden, de kwetsbaarheden, de problemen, de lastigheden, de moeilijkheden van het leven die er al waren, uitvergroten. En dat heeft natuurlijk nadelen, dat het uitvergroot wordt, maar het heeft ook voordelen dat we daar nu staan op te kijken en zeggen, oh, hier moeten we op letten, dat is een probleem. Kwetsbare jongeren, dat is een probleem. Ja, dat was al langer een probleem.
Mm-hmm.
En nu zeggen we, oeh, dat neemt nu toe. Dus het kan een voordeel hebben.
Ja.
Voor het eerst sinds mensenheugnis staat er in het regeerakkoord iets over geestelijke gezondheidszorg.
Mm-hmm.
Dus de miserie van de corona maakt ons dingen bewust, vergroot een aantal zaken en kan misschien het voordeel hebben dat we daar nu mee bezig zijn. Hè?
Ja, ben ik mee eens.
De kwetsbaarheid van jongeren, hebben we gesteld met die vraag, heel terecht. Maar die was vorig jaar ook al een interessant gegeven. Dus nu is daar belangstelling voor.
Mm-hmm.
Laten we hopen, dat hoop ik dan wel, dat die belangstelling wat kan blijven. Mijn vrees is dat het geheugen van de mens erg kort is en dat we, als de party time terugkomt, dat allemaal vergeten zijn.
Ja.
En dan zitten die kwetsbare jongeren daar,
mm-hmm.
in de duisternis,
ja.
zonder aandacht. Jongeren uit minderheidsgroepen, jongeren uit met psychische kwetsbaarheid, jongeren met leerproblemen. Het is heel onrechtvaardig, hè, de wereld. Het zijn die natuurlijk vooral de last gaan hebben. Hè.
Ja.
Ja.
En vind je dan dat er nu voldoende aandacht is van de regering voor dat welzijn, voor de geestelijke gezondheid?
Er is meer aandacht dan voorheen. We hebben nu zaterdag de Staten-Generaal van de geestelijke gezondheidszorg. Er is een beetje aandacht nu. Er was tevoren niet veel aandacht.
Ja.
Dus laat mij hoopvol en positief zijn. Er wordt over gesproken. Ja, ik ben dan eigenlijk nogal gunstig gezind. Zo. Ik denk van oké. Ik heb al meer gesprekken met Wouter Beke gehad de voorbije maanden dan alle jaren voordien.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Dus de uitvergroting van die problemen is blijkbaar ook een aanleiding om erover na te denken. En soms toch budgetten te beloven en zo. Beloven, hè?
Ja, ja, ja. Ja.
Ja?
Ja. Dus ergens is het ook wel een opportuniteit,
ja,
deze COVID-crisis.
Dat denk ik wel. Ja. Maar zo, dat is ook een psychiatrisch standpunt, hè? We proberen crisissen altijd te zien als mogelijkheden.
Ja.
Hè, er komt iemand binnen op de spoed gevallen met een groot verdriet en een depressieve fase. Dat is dan een moment om over het leven na te denken. Daar waar we zonder dat verdriet vaak doordenderen en niet nadenken en maar doen alsof er niks aan de hand is, vrolijkheid troef, terwijl het ondertussen ook soms lastig kan zijn.
Ja.
Dus laten we deze crisis gebruiken om na te denken wat is er eigenlijk belangrijk in het leven.
Mm-hmm. Ja. Ja, want in je boek De Kunst van het Ongelukkig Zijn zeg je het ook, hè, van het is belangrijk dat het verdriet er is, dat we leren om ongelukkig te zijn. Ben je dan ook enigszins blij gestemd met deze pandemie?
Ja, nee, dat zou heel cynisch zijn. Hè?
Ja, maar in bepaalde mate dat
natuurlijk
het ons wel...
Niet. Nee, ik vind dat miserie. Ik vind het ook zelf miserie. Ik vind het zeer lastig om niet naar Parijs te kunnen gaan, waar ik graag kom.
Mm-hmm.
Om niet op een terras te zitten, om op restaurant te gaan. Om mijn kinderen vast te pakken, om mijn vrienden te ontvangen, een pintje te drinken. Enfin, ik vind dat heel ambetant. Om les te geven voor een scherm, zeer ambetant.
Mm-hmm.
Ik vind ook, er zijn heel veel mensen gestorven, ziek. Er zijn uitvaarten geweest zonder nabijheid. Allee, dit is miserie, hè? Dat wil ik nu niet.
Ja, dat is
maar,
niet met verdriet alleen.
Hoe kunnen we de miserie die onvermijdelijk is dan toch aanwenden om daar iets goed mee te doen? Dat is toch de taak van de zorgsector om te zeggen van oké, dit is wat het is. Laat ons nu eens kijken. Wat ondervinden we? Dat nabijheid, elkaar ook fysiek kunnen aanraken, dat iets heel belangrijk is dat we zo missen. Nu gaan we zien dat we in het vervolg, de volgende jaren, daar extra aandacht aan hebben. Hè. We hebben gezien dat een bejaarde mens die geen bezoek krijgt, dat dat verschrikkelijk is. Mm-hmm. Weet dat heel veel bejaarde mensen ook voor corona geen bezoek kregen. Mm-hmm. Ja. Gaan we daar nu goed aan denken? Ik hoop het, hè.
Mm-hmm. Ja.
Dus blij, nee. Maar laten we met de miserie toch iets proberen doen en niet alleen zagend en klagend in een hoek te gaan zitten van het is toch zo erg. Hè? Engagez-vous. Hè? Mm-hmm. Indignez-vous, engagez-vous. Dat is mijn wapenspreuk. Okay. Hè? Mm-hmm. Kijk rond, zie wat er niet goed is. Begint niet te zagen, maar doe dit. Tenminste, als je zoals ik zelf in de hele geprivilegeerde positie van de chansaars bent terechtgekomen. Mm-hmm. Relatief gezond en jong. Toch nog jong genoeg, mm-hmm. denk ik, om scherp na te denken. Met voldoende mogelijkheden en voldoende connecties om iets in de wereld te kunnen doen. Maar dat is bijna een ethische plicht dan, vind ik. Ja. Dat klinkt nu een beetje wollig allemaal. Hè. Ja. Het is altijd bang dat dat dan zo prekerig klinkt. Hè, ik vind dat een mens zich moet engageren. Mm-hmm. En dat is geen... Het is belangrijk wat ik zeg nu. Dat, voor mij, hè, dat is geen opoffering of zo, hè. Nee, dat geeft het gevoel van dit leven heeft op die manier betekenis. Als ik in een hoek ga zitten en ik zeg van ja, het is allemaal erg, mm-hmm. dat is niet erg interessant voor mij. Als ik hier kan spreken met een aangenaam gezelschap en ik word gehoord, mm-hmm. ja, dat geeft betekenis. Dan denk ik, oké, ja, nu kan ik, ja, ik doe mijn best. Ik ga dat inspireert mij om verder na te denken en te proberen iets te doen. Dus engagement is niet vermoeiend, maar vervullend. Mm-hmm. Ook als het vermoeiend is.
Ja.
Dus, ja, fijn.
Ben het er mee eens?
Dat is mijn diepe overtuiging zo. Mm-hmm. En nogmaals, voor de mensen zoals ik, die wel chance hebben om ook... Hoe zal ik dat nu zeggen? Financieel en het goed te stellen. Hè?
Ja.
Dus, daar moet ik mij heel bewust van zijn.
Mm-hmm. Ja. Het is eigenlijk ook de reden waarom we een aantal jaar geleden Better Minds at Work zijn opgestart. Omdat je mensen bewuster wilde maken dat je eigenaarschap pakt. Om je eigen leven zo goed mogelijk in te richten.
Ik vind dat een goed initiatief, anders zat ik hier ook niet. Hè?
Ja.
Ik vind dat soort dingen wil ik graag mm-hmm. ondersteunen eigenlijk. Dat is denk ik bottom-up wat de wereld wat kan naar de goede richting doen wegen.
Ja, bouncing forward, zoals het initiatief heet hier.
Ja, dat klinkt allemaal heel blits. Ja.
Bouncing back.
Ja.
Dat je echt ook wel voldoende het heft in handen neemt als mens, als je voldoende chance hebt, zoals je het zegt, om dat heft in eigen handen te pakken en aan je veerkracht te werken, aan je toekomst te werken.
Ah ja, bouncing dan in de betekenis van het veerkrachtige zo.
Ja, exact. Ja. En dan forward naar de toekomst toe.
Want dat gaat natuurlijk zo een beetje op en af ook. Hè. Dat is mm-hmm. ook... je kunt ook reculer pour mieux sauter, zeg ik ook altijd. Hè. Dus even terugbotsen is niet altijd zo erg. Dat is natuurlijk ook de kunst van het ongelukkig zijn, even terugbotsen. Dat kan soms een recul geven en een energie om dan een sprongetje voorwaarts. Dat is nu ook corona, hè? Mm-hmm. om terug in die... Hè? Dit is even miserie, lastig, even duurt langzaam. Hè? Maar voor veel mensen, ça va, hè? Maar even toch terug... vallen om dan heel wel bewust en met kennis van zaken een stap vooruit te zetten in de menselijke geschiedenis. Ik ben wat dat betreft dus eigenlijk ook wel een Hegeliaan, zo, de vaart der volkeren.
Mm-hmm.
Ik ben een cultuurcriticus en ik ben soms streng over de wereld.
Mm-hmm.
Maar in de geschiedenis gezien gaan we vooruit, hè?
Ja.
We stellen het veel beter dan 1000 jaar geleden, hoor.
Absoluut.
Wat betreft... Er is veel minder slavernij en martelingen en mensen die dood op straat liggen. Allee, we gaan vooruit, maar waarom gaan we vooruit? Omdat we kritisch reflecteren over wat dat er niet goed gaat.
Mm-hmm.
Zelfgenoegzaam achterover zitten en zeggen, laat maar doen. Dat is geen vooruitgang. Hè?
Ja.
Het is juist om kritisch te reflecteren en zeggen, dat is een probleem, daar moet hij het aan doen. Zo kan de wereld vooruit gaan. Ik ben altijd heel, heel triest als ze mij een apocalyptische negatieve denker. Ik ben een psychiater. Ik wil dat de wereld het beter stelt. Enfin, ja, mm-hmm. dat is lastig. Ja.
Ja. Nu, als het gaat over ongeluk, de andere kant natuurlijk geluk. ook daar zie je twee soorten van geluk. Vooral het content zijn. Dat is al bijna een soort van toestand dat je een tijd geen stress hebt en gewoon content bent. Maar tegenwoordig betekent geluk voor vele mensen ook dat het leven fantastisch moet zijn, dat het er vanaf moet spetteren. En
ja, daar heb ik veel over geschreven. Ja. Ja, mijn pleidooi is natuurlijk voor contentement. Ja. Ik gebruik graag zo woorden als chance en contentement, mm-hmm. omdat ze dat in Nederland niet goed verstaan. En dan vinden ze dat plezant eigenlijk. Plezant en goesting en zo. Ja. Hè. Dat zeg ik altijd.
Voor de Nederlandse dingen. Kijkers ja, onder ja, ja. ons. Ja.
Hey, maar contentement is een soort fond, zo, een soort gevoel van zo mag het leven zijn. Zo ben ik, enfin, in moderne termen, in de flow. Mm-hmm. Hè, dat soort. Dat gebruik ik niet zo. Hey, maar zo een soort van voldoening. En dat kan zelfs met lastigheid. Hè? Je hebt een mens, in mijn geval, psychiater, een gesprek met iemand met een rouwproces, een groot verdriet. En het is heel raar natuurlijk wat ik zeg, hè? Maar dus een goed gesprek en die mens die is daarmee geholpen. En die gaat naar huis met het idee, dokter, wel ja, goh, kan een beetje voort. Zo, hè?
Mm-hmm. Allee. Ja.
En dat is dus een gesprek met veel tranen en miserie, maar daar ben ik dan content van, in mm-hmm. de zin van, ik heb iets kunnen betekenen. Ik ben van hulp geweest. Dat is een contentement dat inderdaad fundamenteler, grondiger, een draagvlak biedt waarop veerkracht kan bouncen, dat veel duurzamer en fundamenteler is dan partytime. En, ik moet daar goed bij zeggen, ik heb niks tegen partytime, vakantie, mm-hmm. leuk, Tomorrowland, fantastisch, doe mm-hmm. maar. Mm-hmm. Maar ik denk dat het ware geluk daaronder zit ja. en dat we daar soms te slordig mee omspringen. Mm-hmm. Dat we zo inzetten op een soort hedonistisch, genietend, oppervlakkig gedoe, mm-hmm. dat we vergeten dat de zorg voor de medemens, want daar gaat het over, hè, eigenlijk de meest fundamentele, wezenlijke zinvolheid is dat je kunt voelen. Mm-hmm. En dat een geluk is dat ik ja, een beetje wil op de kaart zetten.
Ja, zo. Dat is mooi. En heb je dan ook concrete tips voor mensen? En die zeggen,
ik ben niet de
ja,
mens van de concrete
nee,
tips,
dat
dan moet ik u
ik,
altijd
dat ik, Derek,
ontgoochelen.
Maar, ja.
Concrete tips.
Maar als het gaat over... je zegt eigenlijk, contentement creëer je door de essentie van voor elkaar te zorgen.
Ja, door zorgzaam te zijn. Maar concrete tips is geen concrete tip, maar toch wel. Mm-hmm. Kijk eens rondom u en zie eens wie, voor wie kan ik eens iets doen. Zo. Kleine dingen, hè, dat moet niks speciaal, dat moet geen groot. Maar... En ik kan u garanderen, als je dat doet, dan is uw dag goed. Dan zeg je, wel ja, dat ik daar nu niet eerder aan gedacht heb. Ik heb die mensen een belletje gedaan. Of ja. Ik ben eens even langs geweest, op afstand met mondmasker en zo. En mm-hmm. we hebben eens een babbeltje gedaan. En eigenlijk was dat lang geleden. En eigenlijk had ik dat meer moeten doen. Ik denk dat het altijd gaat over menselijk contact. Over zorgzaam zijn. Over aandachtig zijn ook. Mm-hmm. Zo dat soort zaken, dat is fundamenteel. En een belangrijk thema in deze wereld die heel erg inzet op individuele vrijheid en succes als mensbeeld. Ik heb niks tegen vrijheid en succes, ik moet altijd nuanceren, maar als dat ons te veel in onze ikkige inbunkering opsluit, dan eindigt dat in ledigheid.
Mm-hmm.
Hè? Omdat ja. de inspiratie komt altijd van buiten.
Mm-hmm.
Ik inspireer mij erg aan de Franse filosoof Levinas, die zegt, mm-hmm. er is eerst de ander en dan ben ik er. Ik ben maar omdat u mij ziet.
Mm-hmm.
Hier is het letterlijk ook. Hè?
Ja.
Ik kan maar iets zeggen. Als jij mij een vraag stelt.
Mm-hmm.
Dus mijn ja. zijn wordt door u aangegeven.
Ja.
Waarvoor dank.
Terwijl je andersom het natuurlijk ook ziet dat mensen denken een bepaald geluk te zullen ervaren wanneer ze een geluk naar buiten zoveel mogelijk tentoonstellen. De sociale media die ervan overlopen.
Ja, ja, daar ben ja. ik. Ik ben altijd heel kritisch geweest over de sociale media en nu moet ik mij een beetje inhouden, want ik ben blij dat dat nu bestaat om toch wat verbinding te kunnen
mm-hmm.
maken.
Ja.
Maar mijn stelling daar, dat is van echte verbinding is in fysieke nabijheid om mensen echt te zien. En zeker als het gaat over verdriet, dan hebben we toch nodig om elkaar in de fysieke realiteit multizintuigelijk te kunnen ontmoeten. Hè? Mm-hmm. Dat vind ik wel, ja zeggen op Instagram hoe fantastisch dat uw vakantie is. Dat mag, hè. Enfin, ik wil dat niet verbieden, maar dat is het ware leven niet. Hè. Het ware leven en de ware verbinding, dat is allemaal raar hoor, die komt uit het delen van de lastigheden. Mm-hmm. De liefde, de echte liefde, hè, bestaat in het niet weglopen van de lastigheid. Mm-hmm. Onze voorouders hadden daar een spreuk voor, te zeggen, in goede en kwade dagen. Mm-hmm. Hè? Zo van die ouderwetse gepraat, maar dat is nog waar ook. Dus ja, de echte liefde toont zich vooral in de lastige momenten, want dan heb je de ander nodig. Dan heb je zo'n nood aan iemand nabij. Als het plezant is, kan het alleen ook, hoor.
Mm-hmm.
Dat is een discours dat in onze tijd wat ondergesneeuwd raakt in een mensbeeld dat erg inzet op een soort succesvol, fantastisch ego-beeld. Kijk eens hoe ongelooflijk knap en jong en gespierd en blits en iedereen, Angelina Jolie en Brad Pitt. Maar ze zijn niet meer samen, geloof ik.
Nee.
Ik heb mijn literatuur niet meer bijgehouden, maar ik geloof dat het ook daar...
Hè? Je leest dus niet genoeg, Derek.
Dan zijn ze fantastisch en dan gaat het ook niet. Je ziet wel, hè. Dus het is altijd wat, ja.
Ja, misschien heeft Daniel Dennett, de evolutiepsycholoog, daar wel een punt. Hij geeft aan dat wij als mensen een soort van jager, verzamelaar zijn van allerlei stimuli. En geeft aan dat er nu een overdaad is aan die stimuli en dat ons brein dat niet aan kan.
Dat is zeker een punt. Ja,
te veel suiker, te veel bloot, te veel statussymbolen.
Ja.
Hoe kunnen we ons daartegen wapenen en weer gaan naar datgene dat echt belangrijk is?
Om te beginnen om daarvan bewust te zijn. Hè. Mm-hmm. Bewustzijn is het eerste, reflectie. Hè. Dus op school, filosofie. Hè. Mm-hmm. Om op zijn minst, want als je aan jonge mensen zegt, of aan andere mensen ook, van dat mag niet, dat werkt niet. Hè.
Nee.
Maar als je kunt, en vaak ook naar aanleiding van crisissen, hè, want als alles schijnbaar goed gaat en voortendert, dan mensen komen niet bij mij om te zeggen alles gaat goed, maar ik kom eens klappen. Doet men niet, hè?
Nee.
Men komt als er iets moeilijk gaat. En dat is dus een moment om te zeggen van, maar vertel eens, wat is uw bestaan? Dan zeg je, ja, dit en dat en dat en dat. Dan zeg je, amai, dat is precies wel veel, hè?
Mm-hmm.
Hoe is dat bij u? Hoe is dat zo gekomen? Zit dat goed? Kan dat anders? Vertel eens, hoe kan dat? Dat is bij iedereen anders ook, hè? Want, allez, ik wil dan toch ook wat nuanceren. De filosoof Injas de Vis, mm-hmm. met wie ik vaak ook al in gesprek geweest ben met groot genoegen, heeft een boek geschreven, Druk, Druk, Druk.
Ja.
Bij deze maak daar reclame voor. Hij zal dat dan met mijn boeken ook wel doen. waar dat hij zegt van ja, het is ook soms wel prettig om veel mee te maken. Hè?
Mm-hmm.
Dus een pleidooi voor een bestaan weg van de wereld, op een hoge berg in een klein hutje, is ook niet mijn pleidooi.
Mm-hmm.
Een kleine minderheid van mensen zal zich daar goed bij voelen, maar de meeste mensen hebben ook graag die impulsen. Hè?
Ja.
Maar ze zijn in deze moderne tijd overrompelend.
Ja.
Vooral door de nieuwe media. En ons brein kan het vaak niet meer trekken. Vandaar die epidemie van burn-out overal ook. Hè?
Mm-hmm.
Er komt zoveel op ons af in ons werk, en dan kunnen we boos zijn op onze baas, maar er komt ook heel veel op ons af in onze vrije tijd.
Ja.
Het is raar hoe we dat dan ook volsteken. Niks willen missen. Fear of missing out. Dat zijn allemaal woorden voor, afkortingen. Hè? Dus ja, we moeten daarmee proberen stilte in te weven. Is mm-hmm. daar wat ik zeg. Dus niet zeggen, ik ga eens een weekendje weg. Daar een hele tijd in een kleermaker zit, ergens op een heuveltje zitten zo. Mediteren. Ik heb niks tegen mediteren. Hè?
Mm-hmm.
Om dan de maandag terug vol een bak al uw toestanden te doen. Ja, dat is niet de oplossing. De oplossing is, hoe kan ik een beetje in mijn bestaan wat rust brengen in de gewone gang van zaken.
Mm-hmm.
Moeilijk, hè? Voor mij ook, hè?
Ja.
Ik bedoel, het is erg belangrijk om te zeggen dat dat voor mij ook moeilijk is.
Mm-hmm.
Ik zit niet als psychiater naar de wereld te kijken en te zeggen, maar sukkelaars toch, was ze er toch mee bezig. Ik ben even goed slachtoffer van al dat gedoe.
Ja.
En ik denk soms van, laat me gerust. Weer een interview. Charmante dame, daar kan ik niet nee tegen zeggen. Maar straks moeten we dan gerust laten. Dan is het wel genoeg geweest.
Ja, is goed. Om 6:30 ren ik hier het gebouw uit.
Is goed. Ga ik naar huis.
Wat ga je nog allemaal doen dit weekend, Dirk? Startende vanaf 6:30.
Ik ga vanavond naar huis. Ik ben heel graag thuis. Mm-hmm. Mijn huis, hè, dus een beetje persoonlijk gezegd, maar mijn huis en mijn vrouw, mm-hmm. Dat is een baken van rust is niet helemaal het woord, want ik heb er ook veel te doen, zo, maar dat is daar een soort beworteld zijn. Zo. Daar is het, daar ben ik. Daar ben ik. En ik heb daar mijn vrouw natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Ik heb wel chance mee. Ik moet daar ook zo'n chance mee hebben. Hè? Ben ik die jaren geleden tegengekomen, kon ik niet weten dat dat nog altijd oké was. Mm-hmm. Hè? Maar dat blijkt zo te zijn, ja. Het zal vooral haar verdiensten zijn, zeker. Hè? Maar bon. Dus mijn vrouw. En dan, ik heb daar heel veel boeken. Ik heb heel veel boeken zo. En ik lees veel. Dat vind ik plezant. Zo, boeken. En ik heb muziek ook. Muziek is ook heel belangrijk voor mm-hmm. mij. Muziek kan ik. Vind ik heel plezant. Muziek. Mm-hmm. En dan ben ik thuis. Gewoon thuis. En ik kook graag een beetje. Dat brengt mij ook wel rust. Mm-hmm. Koken. Zo, gewoon, hè.
Ja.
Het beste van mijn leven, mag ik dat nog zeggen?
Ja, graag.
Het beste van mijn leven, het is coronatijd, hè? Dat is ambetant, heb ik al gezegd. Ik zou graag in Parijs op een terras zitten. Dat doe ik heel graag, met mijn vrouw. En dat is dus allemaal weg en lastig en ambetant. Maar ik ben voor het eerst in mijn leven, ondertussen nu, morgen, juist een half jaar geleden, grootvader geworden. Mm-hmm. Dat is fantastisch.
Ja.
En dat is van een totaal andere orde ook nog dan uw eigen kinderen.
Mm-hmm.
Om een of andere rare reden, heel existentieel, is dat iets dat u nog fundamenteler toucheert, eigenlijk zo.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk omdat je ouder wordt en omdat de tijd verder kruipt. Dat is zum Tode leben.
Mm-hmm.
Hè? Zo het einde dat toch, wow, ik wil nog lang leven, ik ben goed gezond, maar toch op een of andere manier, men wordt ouder en dan komt daar zo'n kinneke zo. Dat is heel bijzonder. Dat is voor mij van een onuitspreekbare vreugde, zoiets.
Mm-hmm. Ja.
Ja, voilà.
Ik hoor het mijn ouders ook over mijn kinderen zeggen.
Ja. Dat is iets heel universeel. Ja, maar dat is ook zo. Maar het is goed dat u dat zo zegt. He, dat, ik zeg dat dan zo. Dat is voor mij een soort individueel wonderlijk gebeuren. Maar de meest wonderlijke gebeurtenissen zijn ook de meest heel doodgewone.
Mm-hmm.
Maar kinderen zijn van alle tijd al 100.000 jaar en nog veel langer zijn er kinderen. Dus ja, banaler kun je het niet zeggen. Hè?
Ja.
Dus het meest wonderlijke is tegelijkertijd het meest banale.
Mm-hmm.
Het is raar, hè? Het is raar, het leven. Ja.
Maar ook mooi.
Ja, gelukkig. Gelukkig wel.
Ja.
Ja, voilà. Enfin, maar ik heb u doen afwijken van uw officiële lijst.
Helemaal geen probleem.
Ja.
Iets wat ik tegenwoordig ook wel mooi vind, is dat door deze crisis mensen meer die kracht van kwetsbaarheid ervaren. Ik had bijvoorbeeld recent aan de hand dat ik een klant van mij sprak en we zijn al jaren in haar bedrijf aan het werk en ik vraag aan haar, hoe gaat het met je? De eerste vraag in het gesprek. En ze zegt, oh, goed. Dat is de typische Belgische,
goed. Ja.
En op dat moment had ik het gehad. Het was een druilerige dag en het was al dagen aan het regenen. En ik dacht, ik ga tegendraad zijn. Ik ben het beu, die oppervlakkige goed. En ik zeg, kan je mij uitleggen hoe je dat doet? Ze zegt, wat? Ik zeg, ja, goed zijn. Want ik voel mij niet goed. Het is al dagen aan het regenen, het is weinig licht en die crisis duurt maar door. En zij bekijkt me en ze begint zo'n beetje te gniffelen. Zegt je, maar je schrijft boeken over je goed voelen. Hoe kan jij je nu niet goed voelen?
Ja.
En ik zeg, ja, ik ben auteur, maar ik ben bovenal een mens. En op dat moment brak ze eigenlijk en gaf ze aan van, eigenlijk gaat het helemaal niet goed.
Ach, ja, natuurlijk. En, dat is zo herkenbaar.
Ja. En vertelde ze over haar tienerdochter die heel erg worstelde met het leven en waarom we hier dan zijn en hoezeer ze zich daar zorgen over maakte. Dus ik vind dat ook wel ergens mooi dat we met z'n allen meer dat mentaal welzijn mogen durven bespreken.
Ja, dat is het voordeel van het nadeel. Zeker, ja. Maar ik zou dan zeggen dat we dat dus wat meer moeten doen. Mm-hmm. Niet alleen content zijn met goed, maar dan er wat bij blijven en wat blijven in de ogen kijken.
Mm-hmm. Ja.
En zeggen, ja, maar allee, is dat wel waar? Of vertel eens.
Ja.
Dus ook als het niet druilerig is.
Ja, ja.
Ook, ja, dat
op een,
is
zo'n mooie dag als vandaag.
Ja, ja.
Jou toch de vraag stellen, Dirk. Hoe is het?
Maar ik heb al zoveel gezegd.
Ja, ja. Je staat letterlijk en figuurlijk in de spotlight.
Ah ja, dus, dat. Ja, ja, dus, oké. Okay, ja,
nee, maar...
Dat is heel dubbel, hè. Dat is heel dubbel. Laat mij dat nu maar, als je dat zo vraagt. En hier zijn de spotlights dan. Dat is heel dubbel, hè. Van de ene kant heb ik voldoende ijdelheid om te zeggen van... Ja, maar allee, als mensen naar mij willen luisteren, dat is toch wel plezant, hè. Wat dat ik vertel is ook allemaal zo gewoon. Mijn vrouw zegt dat dan van... Waarom vinden ze dat toch zo interessant? Het is goed om een vrouw te hebben die je goed met de voeten op de grond houdt.
Ja, 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 geloof ik.
Maar goed,
ja.
Hè, dat is natuurlijk prettig om een publiek te hebben die boeiend luisteren. Ja, enfin, het zou raar zijn. Ik ben ook geen masochist. Hè. Maar tegelijkertijd denk ik zo, laat me gerust. Laat me gerust, jongen. Al dat gedoe en al die belangstelling en dan de afgunst van sommige... collega's of andere mensen die dan zeggen van hij stond daar weer, terwijl ik daar veel meer van weet. Hè, zo, hè.
Ja, ja.
En dat zal dan ook wel zo zijn. Hè. Ja. Maar goed, ja. Ik doe ook maar mijn beste. Hè. Dus dat is soms heel lastig. Dat is soms heel lastig. Soms denk ik, laat me gerust. Ja, maar dan doe ik dat toch weer. Dat is heel dubbel. Dat is heel ambivalent. En dat komt een beetje door mijn oorsprong. Mijn vader was een heel stille, hele lieve, teruggetrokken man. Vivons heureux, vivons caché. Dus al dat gemediatiseerde dat hij op het einde van zijn leven van mij nog heeft meegemaakt, heeft daar nooit iets van gezegd. Dat vond hij toch ook maar... Dat vond hij maar niks.
Ja.
Mijn moeder was al overleden toen ik in de openbaarheid kwam. Die... wat zit ik hier allemaal te vertellen? Maar mijn moeder wou eigenlijk, toen ze 20 jaar was, toneelschool gaan doen. En een theatercarrière maken, weet ik wat. Zij zat bij het ingangsexamen in de Academie van Brussel met Dora van der Groen. Dora van der Groen is de grootste actrice van haar generatie geworden. Hè? Maar mijn moeder kwam uit een klein dorp en uit een heel katholiek nest. En dat theatergedoe, daar is niks van gekomen. Haar vader is dan gestorven, zo ging dat in die tijd. Hè? Dus, hè, het op een podium staan en dan voor een publiek, dat heb ik van mijn moeder. Maar het dubbele en zeggen van laat me gerust. En eigenlijk dus die andere kant, namelijk in de beslotenheid van mijn consultatie, in vertrouwen... met een mens of een paar mensen spreken, met de gordijnen dicht en in het gedempte licht van dat medisch geheim, om daar dan de fluisterende verdrietigheden van mensen te beluisteren, dat is eigenlijk toch mijn ware zijn. Zo. Daarin voel ik mij echt helemaal wat ik zo wil doen. Maar goed, dat mag ook af en toe wat gecounterd worden, want anders zou dat toch ook wel heel erg... stil klein worden zo. Dus dat dan openbreken in dit soort gelegenheden. En nog veel liever, dat is dan wel zo, voor een publiek in een zaal met mensen in interactie en met reacties enzovoort. Hè. Dat heb ik van mijn moeder. Ja, ik denk, het is natuurlijk weer zo'n psychiatrische verklaring allemaal. Het zal ingewikkelder zijn, maar...
Het zal wel een kern van waarheid in zitten.
Het is een heel ambivalent gevoel.
Ja. Ja.
En soms overheerst het een en soms het andere. Maar als ik zo boze commentaren krijg, ik zou geen goed politicus zijn. Ik kan niet goed tegen heel persoonlijke, stoute, lelijke opmerkingen. Zo.
Ja.
Onnozelaar, met uw praat, altijd hetzelfde, stommerik, houd uw mond. Gebeurt niet veel hoor, maar af en toe gebeurt dat en dan denk ik van nu stop ik hiermee.
Ja,
zeg.
Ja.
Zo, ben ik daar ook maar een gevoelige, kwetsbare mens in zo. Een politicus, dat zou niet gaan. Dat zou niet gaan. Wat dat is om zo voor zich krijgen. Jongens toch, je moet een dik vel voor hebben.
Ja.
Ik heb een dun velletje zo.
Ik geloof het.
Ja, echt waar. Maar dat is ook, een dun velletje, hè, in die betekenis dan, is natuurlijk ook een noodzakelijk iets om een goed psychiater te zijn. Om een stukje gevoeligheid goed te kunnen laten binnenkomen. En tegelijkertijd, en daarvoor dient natuurlijk een opleiding, zeker een psychotherapeutische opleiding, om dan die gevoeligheid te begrenzen en te hanteren. Dat is het vak, hè? Daar doseer ik ook, daar geef ik les over. Hè? Dat is dus gevoelig kunnen zijn en toch begrensd en zelfbeschermend en toch dat goed kunnen hanteren in een soort geven en nemen. Dat is eigenlijk de essentie van het vak, denk ik.
Ja, mooi. Nu, als het gaat over mensen hun gevoelens tijdens de COVID-crisis, dan wordt er vaak nu door psychologen en psychiaters gezegd van post-COVID breekt er een tijd aan. Je zei het zelf al, een coronageneratie, maar ook psychologen die aangeven mensen gaan veel posttraumatische stress ervaren. Maar aan de andere kant hoor je ook weer veel mensen die zeggen van ja, maar het gaat vooral posttraumatische groei zijn. Een fenomeen dat je ook vaak ziet na een crisis. Ja. Wat is jouw aanvoelen daarin?
Mijn vrees is dat het er twee gaat zijn en dat het dreigt een duale maatschappij te vormen.
Ja.
En dat is een vrees, zoals al gezegd, die niet alleen door corona komt, die was er al, maar die is door corona in een soort vliegwieleffect gekomen. Dus de vrees is dat inderdaad post-corona een aantal mensen ook, zeker mensen die met die virtuele technieken bezig zijn, dat die daar ja, een soort boost van gaan krijgen en dat een aantal zaken vleugels krijgt en succesvol is en het goed stelt en een aantal flexibele mensen daar kan van profiteren. Maar dat een aantal mensen ook dreigt achter te blijven.
Ja.
En dat we dus naar een gesplitte, borderline splitte, samenleving komen van haves and have-nots.
Ja.
Waar al een gevaar was voor corona. Hè. In heel Europa dreigde toch al wat we hier in de 20e eeuw hebben opgebouwd in Europa, namelijk een relatief goed sociaal systeem waar de barmhartigheid in het sociale systeem is verankerd. Dat staat onder druk. En mijn vrees is dat het corona-gebeuren dat onder nog grotere druk gaat zetten.
Ja.
En inderdaad, een aantal mensen daarin gaan succesvol verder gaan, maar een aantal ook uit de boot dreigen te vallen. En dat inderdaad binnen 2 jaar, als de begroting moet gestemd worden, ook in het pas verkozen Nederlandse kabinet, dat men gaat bezuinigen op de zorg en op de zwakkeren om de economie de volle boost te geven.
Ja.
Hè? Daar ben ik bevreesd voor, want het zijn die zwakkeren die natuurlijk mijn achterban zijn. Hè? De mensen die... Ja, en dus, en nogmaals, nu moet ik opletten dat ik niet te negatief spreek, hoor, maar dat die groep succesvollen ook kleiner dreigt te worden, omdat de druk op hen ook heel groot wordt. Die moeten dan volle bak presteren, met gevolg dat de burn-out daar toeslaat en dan vallen er dan uit de boot.
Ja.
En uit de boot vallen betekent dan geen reddingsboten meer. Ik heb daar in de Stoperijs een keer een lezing over gegeven. Maar direct in het water. Er zijn geen reddingsboten meer, want die zijn te duur. En dus zit je daar met een kleinere groep succesvollen die een grote groep vergetenen achterlaten. Dat is het maatschappijbeeld waar ik wil voor waarschuwen. En waar nu, wel, daar is ook een luisterend oor naar. Hè. Men vindt dat niet belachelijk, hoor. Maar we zullen dat pas na verloop van tijd kunnen zien. Want de post-corona-problematiek gaat zich ook maar pas wat op langere tijd tonen.
Ja.
Dat heeft ook te maken met de economische situatie. Als mensen failliet gaan, hun job verliezen, hun spaargeld opgemaakt hebben, daar gaan ze niet gelukkiger van worden. Hè. Als ze familieleden verloren zijn aan corona, als ze ziek zijn geweest. Er gaat, denk ik, en dat komt uit nogal wat studies, heel veel chronische post-corona vermoeidheid komen ook.
Ja.
Dat zie ik in die studies uit de Verenigde Staten, Europa en China. Nog niet altijd goed peer-reviewed, maar in ieder geval heel veel wetenschappelijke evidentie dat die problemen significant gaan toenemen. En tegelijkertijd zien we dat, dat is een heel belangrijke minderheid, dat gaat 20, soms 30% van de bevolking. Een aantal gaat wel terug voldoende veerkracht, maar 70, 80% van de bevolking gaat het nog altijd goed stellen. En mijn voorstel is dan, hoe kan die 70, 80% die er allemaal goed doorkomt, verbinding blijven maken, zodanig dat iedereen in de boot kan blijven? Het is maar een politieke uitspraak, hè, maar dat meen ik wel. De meeste mensen komen hier goed door.
Ja.
Het menselijk ras heeft al wel wat meer meegemaakt dan dat. Hè.
Ja.
Als je dat in de geschiedenis bekijkt, blijf toch ook eens een beetje nuchter nadenken. 5 jaar wereldoorlog met concentratiekampen en ik weet niet wat. Enfin, ja. Wat zit ik hier toch te zeggen? Ja. Ja, mijn vrouw zal zeggen, wat zit jij toch te zeggen?
Is ze aan het luisteren, Dirk, denk je?
Nee. Natuurlijk niet.
Ja. Nu, de tijd vliegt snel. Ja. Dus misschien kunnen we best dadelijk het woord laten aan De dames en heren thuis. We zijn dit gesprek gestart, Dirk, met elkaar lang in de ogen kijken. Ik heb je ook al horen zeggen van mensen hebben nood aan knuffels.
Ja.
Dat mogen we nu niet doen.
Nee.
Dus ik heb een metaforische knuffel voor je bij.
Nu ben ik benieuwd.
Ja, en aangezien je het over een kleinkind had. Maak kennis met Calihero. In ons team bij Better Minds at Work is hij onze mascotte. De tegenpool van Calimero, en dus degene die eigenaarschap pakt, de Superman cape. Dus een cadeautje voor jouw kleinkind.
Ah, dankjewel. Ja, dat vind ik prachtig. Dat vind ik prachtig.
Een metaforische knuffel
aan
jou.
Ik hoop dat ik ze dit weekend kan zien. Ah, dat is een mooie metaforische knuffel. Dat is heel kleurrijk. Dat zal morgen zes maanden. Ja. Hè. Dus dat gaat zeker...
Die ogen zijn ook goed groot. Dat gaat opvallen.
Ja, dat gaat goed zijn. Ja. Dat gaat goed zijn. Het is zo schattige. Het is, merci. Dank u wel. Ja. Het is grappig. Dank u.
Er vraagt iemand bijvoorbeeld, welke kernboodschap wil jij zenden in de wedstraat? En voor de Nederlandse kijkers, dus aan onze politici. Dus misschien niet alleen de wedstraat, maar ook het torentje in Den Haag.
Ik denk na van wat ga ik zeggen, want ik heb daar al veel over bezig geweest. Dus wat ik daar straks op het einde al zei, dat hoe kunnen we het Europese, ik heb ook voor Europa gesproken, het Europese beleid dat een sociaal zekerheidssysteem heeft, waarbij dat dus de maatschappij verbonden blijft. Hoe kunnen we dat bewaren? En bewaren betekent niet houden wat is, hè, betekent herdenken, steeds weer terug, maar toch vanuit een solidair idee. Hoe kunnen we geen splitsing veroorzaken in de maatschappij? Wat toch een beetje het Amerikaanse model ook is. Hè?
Ja.
En ik kom zeer graag in New York, laat me dat dan onmiddellijk ook weer zeggen. Ik kan ook heel veel deugd hebben van dat Amerikaanse leven en zo. Hè. Dus maar goed, het maatschappijmodel waar een stukje solidariteit ingebouwd is in het maatschappelijk gegeven, de sociale zekerheid, het Rijnlandmodel, noem dat maar allemaal, dat is een aandachtspunt. Ja, dat is een aandachtspunt, absoluut. Mm-hmm, ja. Over de partijgrenzen heen. Hè.
Mm-hmm, ja. Ja. Iemand vraagt ook aan jou, wat ga jij anders doen na COVID?
Ik ga niet veel anders doen. Ik was geen ongelukkige mens, ook niet. Hè? Ik ga niet veel anders doen. Nee, ik ga niet veel anders doen. Ik ga hopelijk direct... Van zodra dat het enigszins mag, ben ik in Parijs en zit ik daar op een terras. Hè? Mm-hmm. Ik heb dat al een paar keer gezegd, het is echt waar. ik ga niet veel anders doen. Sommige mensen zeggen, nu gaat het allemaal veranderen. Dat denk ik niet. Mm-hmm. Ik denk dat we heel vlug terug tot dezelfde toestanden komen, met ook dezelfde bezorgdheden. Het klimaatprobleem is niet weg. Mm-hmm. Het vluchtelingenprobleem is niet weg. Hè? Enzovoort. Het probleem van racisme is niet weg. Het probleem van MeToo is niet weg. Hè?
Ja.
Dus ik ga daar terug met volle engagement allemaal aandacht voor vragen.
Mm-hmm. Mooi.
Ja.
Welke les wil jij meegeven aan je kleinkind? Wanneer er ontvankelijk voor is? Over een aantal jaren?
Ja, ga ik geen lessen geven?
Of een inzicht, een levenswijsheid die je zeker nog
van opa.
Wil? Ja.
Maar dat kind heeft zo'n ongelooflijke ouders. Dat het goed zit. Ook wel zo'n chance allemaal. Maar ik hoop dat dat kindje kan opgroeien met een soort idee van die opa. Dat was toch wel een speciale mens. Zo, die zijn gedachten, dat was toch allemaal iets raar. En dat ze daar toch ook wel wat inspiratie kan uit hebben, zeker. Ja, dat is wel wat een mens dan wenst. Hè?
Mm-hmm.
Dat je iets transgenerationeel ook kunt meegeven, in alle bescheidenheid natuurlijk zo. Hè? Maar maar eigenlijk, los van al deze gedachten en zo, ik hoop dat ik kan meegeven dat ik dat kindje heel graag zie. Zo, hè?
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk, al de rest is secundair. Hè? Dat kindje kan voelen hoe graag het gezien wordt over de generaties heen. En dat dat graag zien een soort van holding environment geeft, in psychologische termen. Een soort wombing structure, waarin ook de lastigheden van het leven, die er sowieso zullen zijn, goed kunnen gedragen worden. Waar een soort van veerkrachtige ondergrond kan zijn, waarin ook de lastigheden kunnen gedragen. Dus liefdevolheid, hè, liefdevolheid. Zo naar dat kindje, maar ook naar mijn dochter toe en naar mijn schoonzoon toe. Die, ja, zo van alles. Ja.
Mm-hmm. Mooi. Iets helemaal anders, maar ook een belangrijke vraag. Wat zie jij als een goede manier om aan preventie te doen als het gaat over geestelijke gezondheid?
Ja, dat is een heel goede vraag. Het is wat ik probeer te doen. Hè. Duidelijk maken dat kwetsbaarheid een grote kracht kan zijn. Dat kwetsbaarheid, daarover spreken, een ongelooflijke ingangspoort is van een duurzaam, wezenlijk, relationeel verband. Dat kwetsbaarheid in vertrouwen, hè, niet op Facebook voor 20.000 volgers, hè, maar in vertrouwen kunnen spreken over de lastigheden van het leven, dat een verbinding geeft, een liefdevolheid geeft, een betekenis geeft, meer dan al de rest. Als dat een beetje zou kunnen doordringen, dat we niet alles moeten inslikken en daar dan ziek van worden, maar dat we daar moeten durven over spreken. Dat, en nog belangrijker, dat is dat we daar moeten leren naar luisteren. Mm-hmm. Dat we, als we vragen hoe is het, goed, dat we dan in de ogen blijven kijken en een beetje stil zijn en zeggen, ja, maar allee, kom aan. Mm-hmm. Uw voorbeeld was zeer juist.
Mm-hmm. Ja.
Ja. En dat is preventie, fundamentele ondergrondse preventie. Hè. Dat is niet van oei oei, ADHD, ADD, NLD, al die afkortingen zo. En nu moeten we zorgprogramma's opzetten. Ik zeg niet dat dat niet mag hoor, maar echte preventie is wezenlijk in de wereld durven de lastigheden meenemen in het gewone leven. Mm-hmm. Durven een klein beetje mekaars psychiater zijn, hè? Zo druk ik dat dan uit.
Ja.
Geen pillen voorschrijven, hè? Maar nee. Luisteren.
Ja, luisteren. Bewustzijn creëren.
Ja.
Ja.
Dirk, heel erg bedankt voor dit gesprek. En voor iedereen die luistert, als je mentaal welzijn leidt onder de pandemie, dan kan ik je Dirks boek De Kunst van het Ongelukkig Zijn zeker aanraden om wat relativering aan de dag te leggen. Dames, heren, ik hoop dat dit gesprek jou ook aanzet om te gaan voor actie, als middel om te investeren in jouw mentale fitheid. Want aandacht geven aan je mentaal kapitaal, mentale gezondheid, is gewoon een must-do voor iedereen die gezonder en gelukkiger in het leven wil staan. Geïnspireerd door dit gesprek, opmerkingen of bedenkingen? Laat het ons weten via de Better Minds at Work Instagram, Facebook of website. We horen heel graag jouw feedback.